Enkele mededelingen vooraf, gemeente. Volgende week zondag zal u in beide diensten voorgaan dominee R. Kok, emeritus predikant. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En wat het uitgebrachte beroep en dominee Fokkema van Kerkwerve betreft, dat is voor de gemeente Middelharnis een teleurstellende mededeling. Dominee Fokkema heeft bedankt voor het beroep op hem uitgebracht. Tot zover, gemeente, deze mededelingen. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen zingen gaan Psalm 45, het eerste en het tweede vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Het eerste vers en ook het tweede vers van Psalm 45.
Thank you.
We zingen, gemeente, ook het derde vers. Uw pijlen, fel van uw boog gedreven, zijn scherp. Derde vers van Psalm 45. We zullen dat doen nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere, onze God. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. Doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en in rusten op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.
Thank you.
Wij lezen, gemeente, vanmorgen de Heilige Schrift in het boek De Handelingen der Apostelen en daarvan hoofdstuk 24. Handelingen 24. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. En vijf dagen daarna, namelijk nadat de apostel Paulus is afgeleverd in Caesarea om daar berecht te worden. En vijf dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af met de ouderlingen. En een zekere voorspraak, een advocaat, genaamd Tertullus, de welke verschenen voor de stadhouder tegen Paulus. En toen hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende: dat wij grote vrede door u bekomen en dat veel loffelijke diensten dit volk geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Maar opdat ik u niet lang ophoude, ik bid u dat ge ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Want we hebben deze man bevonden een pest en een die oproer verwekt onder al de Joden door de ganse wereld en een opperste voorstander van de secte der Nazarenen, die ook gepoogd heeft de tempel te ontheiligen, welke we ook gegrepen hebben en naar onze wet hebben willen oordelen. Maar Lysias, de overste daarover komende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht, gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van welke gij zelf hem onderzocht hebbende zult kunnen verstaan al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden stemden het toe, zeggende dat deze dingen al zo waren. Maar Paulus, toen de stadhouder hem gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde: terwijl ik weet dat gij nu veel jaren over dit volk rechter zijt geweest, zo verantwoord ik mijzelf met des te betere moed. Alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben opgekomen om te aanbidden in Jeruzalem. En ze hebben mij nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende, of enige samenrotting des volks makende, nog in de synagogen, nog in de stad. En ze kunnen niet bewijzen waarvan ze me nu beschuldigen. Maar dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij sekte noemen, de God der vaderen zo dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is, hebben de hoop op God, welke deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beide der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen. Doch na veel jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden, waarover mij gezonden hebben, geheiligd zijnde in de tempel niet met volk, nog met beroerte, enige Joden uit Azië. Welke behoorden hier voor u tegenwoordig te zijn en mij te beschuldigen indien ze iets hadden tegen mij? Of dat deze zelf zeggen of ze enig onrecht in mij gevonden hebben als ik voor de raad stond? Dan van dit enig woord, hetwelk ik riep, staande onder hen, over de opstanding der doden word ik heden van u lieden geoordeeld. Toen nu Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende: als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias, de overste, zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En hij beval de hoofdman over 100 dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen. En als ik gelegene tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En tegelijk ook hopende dat hem door Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet, waarom hij hem ook dikwijls ontbood en sprak met hem. Maar toen 2 jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats. En Felix, willende de Joden gunst bewijzen, liet Paulus gevangen. Aldus, gemeente, vanmorgen de lezing van de Heilige Schrift. We zullen nu voor alle andere dingen de Heere zoeken in onze gebeden en hem ootmoedig vragen om zijn zegen in deze dienst. Onze voorbeden geldt allereerst onze zuster Noordijk, van wie te constateren valt, gemeente, dat haar gezondheid telkens achteruit gaat, flink achteruit gaat. En we bidden ook voor Ruben van Sloten, die morgen zal worden geopereerd aan een van zijn nieren. Laten we de Heere bidden. U geeft het ons, Heer, op deze ochtend, op deze stille en stralende zomerse zondagmorgen, dat we onder uw woord samenkwamen. Hier in de kerk en anderen die aan ons verbonden zijn. Net zo goed als wij hier aanwezig zijn, evenzeer samengebracht onder uw woord. En er zijn ons, Heren, dat mogen we vanmorgen wel constateren, er zijn ons geen rampspoeden overkomen. Het is niet zoals vele jaren geleden dat de waterstromen de landerijen van dit eiland overstroomden, ten gevolge van het breken van de dijken. Dat is ons niet overkomen. En ons werd geen bevel gegeven om te evacueren uit onze huizen. Ook dat is ons bespaard. En wij behoeven geen slachtoffers van het water te betreuren. Ook dat is niet het geval. En Heren, dat we het u op deze wijze belijden vanmorgen, dat is omdat we de berichten ontvangen hebben dat op andere plaatsen in ons land dat wel het geval is. Nu niet het water vanuit de zee, opgestuwd door wind en stromingen, maar van bovenaf komend, van de rivieren en van de regen, toen de sluizen van de hemel opengebroken werden en op een machtige wijze het natuurgeweld zich ontlaadde. Heren, wij bidden voor die bevolkingsgroep. Wij vragen om ondersteuning en kracht. En we danken u, Heren, dat er in ons land dan weliswaar, zoals het nu bezien mag worden, geen dodelijke slachtoffers gevallen zijn, maar wel heel veel overlast. En wij bidden, Heren, vooral of ook hierin weer een stem van u verstaan zal worden. En laten we dat maar niet te gemakkelijk zeggen, Heren, want in alle omstandigheden van het leven dienen ook wij uw stem te verstaan en de roepstem te horen en acht te geven wat u in alle omstandigheden van zegen en zorg, van voorspoed en rampspoed tot ons wilt zeggen. Maar heel in het bijzonder bidden we dat nu wel voor dit gebeuren in deze afgelopen week. Zomaar gebeurde het. Uw stem die klinkt in de wateren. Uw stem die roept tot bekering. Uw stem die wijst op uw macht en majesteit. En Heren, dat wij vanmorgen hier mogen samenkomen, dat wijst er ook op dat het virus, het COVID-virus, toch niet zodanig weer is toegenomen dat het tot de allerergste maatregelen weer moest leiden. Ook dat is tot heden niet gebeurd, hoewel er wel ontwikkelingen zijn en hoewel we daar niet gemakkelijk over moeten denken, bidden wij opnieuw ook daarvoor. Of u het allemaal een halt wilt toeroepen, of het ons niet opnieuw zal overkomen, maar dat in tegendeel, dat we over enige tijd weer als gemeente, zoals gebruikelijk was, samen mogen komen en onder uw woord mogen verkeren. En in dit alles, heren, in dit alles dienen ook wij naar uw stem te horen. Geef ons dan geopende oren en een ontvankelijk hart. En dat geldt, heren, wel heel in het bijzonder vanmorgen, wanneer we de stem van uw woord vanuit de schriften mogen vernemen. En wanneer we opnieuw vergaderd zijn onder de prediking van het evangelie, de bediening der verzoening, het middel bij uitstek, waardoor het u behaagt zondaren zalig te maken en de zaligheid te schenken aan hen die ertoe gebracht worden om dat woord ook toe te vallen, om buiten dat woord niet te weten, om de Heer Jezus Christus nodig te hebben voor tijd en eeuwigheid, in leven en in sterven. Heren, wij bidden u, wilt u de kracht van dat woord ons doen ervaren? En wilt u het schenken, heren, dat het vanmorgen, ja deze dag, een grote dag in uw koninkrijk mag zijn, waarin u voortgaat, u Heere Jezus Christus, die zit aan de rechterhand van de Vader, om uw gemeente te vergaderen en te beschermen en te onderhouden. Of het ook vandaag. Vandaag, heren, op deze 18e juli, een dag zal zijn waarin de hemel zal druisen van vreugde vanwege zondaren die zich bekeren. En de engelen die verlangend zijn om in te zien, om de weg die het woord gaat, het zullen ontwaren. Dat het koninkrijk van u toch voortgang heeft, heren. En vandaag zijn we hier in deze gemeente ook wel wat bedroefd. We hadden er misschien hoop op dat dominee Fokkema, die een roepstem vanuit deze gemeente ontvangen heeft, daarin de roepstem van u zou vernemen. En dat het beroep dat hij ooit van de gemeente Kerkwerve ontving, wat zou wijken en dit beroep op zijn hart gelegd zou worden en hij niet anders zou kunnen dan de toezegging aan de gemeente te doen dat hij over zou komen en hier de herderstaf zou opnemen. Maar het is anders. Hij heeft die overtuiging niet ontvangen en naar zijn eigen belijdenis gedaan voor de kerkenraad was het toch een zaak die hem voor uw aangezicht duidelijk werd. En heren, dan dienen ook wij ons hoofd te buigen. En dan dient het onze belijdenis te zijn. De Heere is God. En Hij is het. Hij is het die goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap zendt tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. En Hij is het die dominee Fokkema nog een poosje in Kerkwerve wil houden. En wij, heren, wij dienen verder te gaan. Verder te gaan in de inleving daarvan dat we geen dienaar van het woord verdiend hebben. En dat wanneer u ons een dienaar geeft, dat het een wonder is. En laat het ons brengen nog te meer aan de troon van uw majesteit. Om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade. Opdat we ook in deze zin barmhartigheid ontvangen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd, uw tijd, heren. We bidden dan, heren, ook voor de broeders van de kerkenraad, die bij dit teleurstellende bericht zich opnieuw erop moeten instellen dat het nog een poosje zo zal zijn zoals het nu is, dat zij in eerste instantie geroepen worden de gemeente te leiden, herders te zijn over deze kudde, in afhankelijkheid van de grote opperherder. Geef daartoe wat nodig is. En geef dan ook, heren, gebed in de gemeente. Ook voor de broeders. En saamhorigheid. En een stroom van gebeden tot u. Of u in het midden van de gemeente wilt werken. Onder jongeren en ouderen. Onder allen, heren. wie we ook zijn. Of we nou genade kennen, opdat u die genade zult bevestigen. Of wanneer we de dingen van bekering en geloof niet kennen, opdat ze ons geschonken zouden worden. Opdat uw werk hier zal blijken, tot roem van uw naam en tot zegen van de gemeente. Wees met hen die moeite en zorgen hebben. Ook degenen, heren, wie namen we niet noemden. Wanneer er in onze gezondheid signalen gekomen zijn, die moeilijk zijn, die misschien wel vrees teweeg brengen. Heren, het is alles in uw handen. We mogen het bij u weten, heren. Uw voorzienigheid gaat over alle dingen. En alle rimpelingen in ons leven, ze willen ons tot u trekken. Opdat we voor onze gezondheid, jawel, maar voor onze ziel tevens, u nodig hebben. En wanneer we gezegend zijn in deze afgelopen week, en wie is het niet, geef ons dan iets van die waarachtige dankbaarheid, die geput wordt uit die bron, uit de wijnstok Christus. Want alleen die vruchten zullen u behagen. Gedenk onze zuster Noordijk. Als haar gezondheid achteruit gaat. En als ze, zoals de ontwikkelingen zijn, langzamerhand heen gaat naar een situatie waarvan we moeten zeggen dat ze op haar uiterste ligt. Wilt u daar zijn, heren? Dan, maar ook nu. Laat haar hoop op u zijn en haar uitzicht naar boven, opdat ze weten zal. De Heer is aan mijn zijde, hier in alle kwetsbaarheid en zwakheid. Maar hij is het die zich over mij ontfermt en die zijn werk niet zal laten varen. Wilt u met Ruben meegaan, heren? Hij is nog jong, maar hij moet het ervaren dat de dingen nog niet vanzelfsprekend zijn. Wilt u geven dat de operatie die nu gedaan zal worden en die van over enige tijd geslaagd genoemd zal mogen worden? Wilt u er zijn? Wilt u een schaduw aan zijn rechterhand zijn? Heren, zo bidden we voor noden en zorgen, voor zegen en alles waarin u met ons wilde zijn. Wilt u er ook heden zijn in deze dienst? Geef te spreken. Een stem om te spreken, een oor om te luisteren, een hart om op te merken. En zo bidden we om de inkomst van uw genade, om het werk van uw Heilige Geest. Verdient? Ja, Heren, verdient. Nee, niet door ons, maar door Hem, die aan uw rechterhand zit, de koning van zijn kerk, de herder van zijn kudde, om Christus wil. Amen. We zullen, gemeente, opnieuw zingen gaan, nu uit Psalm 95. Komt, prachtige psalm, komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met Godgewijde zang ontmoeten. Gemeente, laten we dat doen, met het zingen van Psalm 95. Het eerste en het derde vers, en na het amen van de prediking uit dezezelfde psalm, het vierde vers. Nu de versen 1 en 3 en straks het vierde vers van Psalm 95. Thank you. Gemeente, wij luisteren vanmorgen naar de geschiedenis die we zojuist gelezen hebben in Handelingen 24. En de spits, de centrale inhoud van de prediking is wat we lezen in de versen 24 en 25. Handelingen 24, de versen 24 en 25, daar lezen we: en na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen, en als ik gelegener tijd zal hebben bekomen, dan zal ik u tot mij roepen. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het was een bizarre droom. Heel bizar. Maar toch wel één met een boodschap. De droom die ons brengt in de hel. Een vergadering in de hel. Een vergadering van Diabolus, de duivel dus, met zijn onderduivels. Ze bespreken hun strategie om de mensen op aarde te verleiden. En allerlei tactieken worden besproken. Dan is er één die komt met het voorstel om de mensen wijs te maken dat God niet bestaat. Ze praten er wat over, maar dat plan wordt afgekeurd. Want er zijn zoveel kennelijke bewijzen in de Bijbel dat God wel bestaat. Dat bericht, daar trappen de mensen niet meer in. Een ander stelt voor om te zeggen dat God dan wel bestaat, maar dat het geen doen is om hem te dienen. Hij is zo heilig, het zal niet lukken om hem in het gevlei te komen. Maar ook dat voorstel sneuvelt, want, zeggen ze tegen elkaar, in de Bijbel is wel duidelijk te lezen dat God liefde is en dat hij bereid is om zonden te vergeven. Maar dan is er een derde duivelse plan. Iemand stelt voor om de mensen te vertellen dat God dan wel bestaat en ook dat hij gediend wil worden. Maar, jongens en meisjes, dat je er geen haast mee hoeft te maken. Later kan altijd nog. Wanneer moet je je bekeren? Nou, morgen is vroeg genoeg. Nou, en dat voorstel krijgt de instemming van Diabolus. Dat zullen ze doen. De gemeente, vanmorgen zullen we horen dat de duivel met deze tactiek heel wat succes heeft. Hier in de geschiedenis van Handelingen 24 evenzeer. Hier waar het de stadhouder Felix betreft, die we tegen Paulus hoorden zeggen, onze tekst: voor dit keer ga terug, maar als ik gelegenheid zal hebben, als ik gelegener tijd zal hebben ontvangen, dan zal ik je nog een keer tot mij roepen. Nou, naar die geschiedenis en die uitkomst luisteren we vanmorgen. Paulus voor Felix en Drusilla. Daar gaat het om. Paulus voor Felix en Drusilla. Drie dingen: de preek, de schrik en de spiegel. Paulus voor Felix en Drusilla. De preek, de schrik en de spiegel. Nou, dat kunnen jullie wel onthouden, denk ik. Waar zijn we ergens? Hier, in Handelingen 24. In Caesarea. Aan de zee. In de stadhouderlijk paleis van Felix. En Paulus is er ook. Hoe is dat zo gekomen? Wel, enkele weken geleden is de apostel teruggekomen van zijn derde zendingsreis. En het lag al langer op zijn hart. Hij moest naar Jeruzalem. Want heel wat gemeenten had hij aangedaan. En telkens had hij de wat armlastige situatie van die kleine aangevochten Jeruzalemse gemeente verteld. En hij had er wat centen voor opgehaald. En nu, met de inhoud van al die, de opbrengst van die collecten, is hij in Jeruzalem aangekomen. Maar veel rust is hem daar niet gegund. Als hij op zekere dag de tempel bezoekt, dan zijn het enkele Joden uit Klein-Azië die hem herkennen. En die het zeggen, dat is die. Daar staat hij. Dit is de man die alle Joden in beroering brengt. Hij is het die een soort evangelie verkondigt aangaande ene Jezus van Nazareth. En zo ontstaat er een grote toeloop en het gevolg is dat de nietsvermoedende apostel wordt meegesleurd de gevangenis in. Gearresteerd en geboeid wordt hij weggelegd. En na een verhoor door de Joodse raad blijkt er een samenzwering tegen hem te zijn. Ze willen hem doden en dan is het maar beter. En de commandant, de Romeinse commandant van Jeruzalem, die geeft het bevel dat Paulus maar overgebracht moet worden met het oog op zijn eigen veiligheid naar Caesarea. En daar is hij nu. Daar zit hij in de gevangenis. Paulus, een gevangene van Jezus Christus. Geboeid ter wille van het evangelie. Maar het woord van God, gemeente, is niet gebonden. En Lucas laat ons in Handelingen 24 omstandig kennis nemen van de rechtszitting. Allereerst is daar natuurlijk de stadhouder Felix. Prachtige naam heeft hij, Felix, de gelukkige. En hij is een gelukkig mens. Want weet je, hij is geboren als slaaf. En nu is hij de landvoogd van Juda, de verpersoonlijking van het keizerlijk gezag in dit gebied. Felix, wat een carrière heeft die man. Maar hij heeft een slechte reputatie. Zijn bewind kenmerkt zich door wreedheid en willekeur. Een tyranniek mens is Felix. En ook niet ongevoelig voor corruptie en omkoperij. En daarbij een zinnelijk en wellustig mens. En dan is daar tijdens die rechtszitting ook nog een zekere Tertullus. Hij fungeert als de aanklager van Paulus. Een gewiekst mens. Een advocaat van kwade zaken. En we hebben het gelezen, gemeente, in de versen 2 en volgende. Met vleiende woorden probeert hij de stadhouder voor zich in te winnen. Een hele reeks beschuldigingen aan het adres van de apostel uit hij. En toch vindt de stadhouder het beter ook Paulus nog het woord te geven. En Paulus' toespraak hebben we gelezen in de versen 10 tot en met 21. Zijn woorden zijn beheerst en waardig. Hij pleit immers niet voor zijn eigen zaak. Na de felle en emotionele verwijten van Tertullus is de apostel kalm gebleven. Hij spreekt over zijn hoop op God en over de opstanding der doden. Felix blijkt wel wat onder de indruk te zijn van Paulus. En hij meent ook dat de zaak toch wat gecompliceerder is dan hij eerst dacht. Hij neemt nog geen beslissing. In die tussentijd zal hij wat informaties inwinnen en nog eens met Paulus spreken. Wel en dan. Enkele dagen later wordt Paulus, en zo komen we bij onze tekst, wordt Paulus opnieuw voorgeleid voor Felix de stadhouder. En wie zit daar naast hem? Drusilla, zijn vrouw. Nou ja, zijn vrouw. Hij woont met haar samen. Een Joodse jonge vrouw. Nog maar 16 jaar oud. Nou, ze heeft al heel wat achter de rug. Ze is al een keer verloofd geweest. En ze is al een keer getrouwd geweest. Maar ze heeft die beide mannen in de steek gelaten. En nu woont ze samen met Felix, die overigens zelf ook al twee relaties achter de rug heeft. En zo is de relatie van Felix en Drusilla een samenknoping van ongerechtigheid. Maar hoe dan ook, Drusilla, Joodse vrouw, samen willen ze Paulus wel eens spreken. En zo wordt de apostel ontboden voor min of meer een particulier onderhoud met de stadhouder. En daar staat de apostel. Gebonden waarschijnlijk. Geboeid, vastgemaakt aan een soldaat. In de glorie van het prachtige paleis van Felix en Drusilla. Maar Paulus krijgt het woord. En gemeente, hij gaat preken. En hij preekt over. En in Lucas heeft het ons overgeleverd. Hij preekt in 3 punten. Allereerst spreekt Paulus over het geloof in Christus. Slot van vers 24. Hij hoorde hem van het geloof in Christus. Maar vervolgens spreekt hij over rechtvaardigheid en matigheid. Dat is het tweede punt. En hij laat zijn preek uitlopen op wat hij zegt over het toekomende oordeel. Laten we gemeente nog eens een ogenblik stilstaan. Laten we ons oor eens te luisteren leggen bij wat de apostel daar tot Felix en Drusilla zegt. Hij spreekt dus allereerst over het geloof in Christus. Hij begint niet met Felix en Drusilla te wijzen op hun zondig leven. Op hun overtreding van Gods geboden, hun zonde tegen allerlei geboden. Het 6e en het 7e en het 10e gebod over wreedheid en doodslag en over echtbreuk en begeerte. Nee, hij start met het positieve. Het geloof in Christus. Maar gemeente, daarmee geeft de apostel aan dat dat zijn roeping is. Daartoe is hij gezonden. Als een apostel. Als de verkondiger van de goede, van de blijde boodschap. De boodschap die er is aangaande de zaligheid in de Heere Jezus Christus. Als Paulus zijn mond opendoet, wel, dan klinkt de naam van Christus. Was dat ook niet in Antiochië het geval, waar hij lange tijd gewerkt heeft? En waar degenen die het geloof aangaande de Heere Jezus beleden, christenen werden genoemd? Christianoi werden ze genoemd. Hoe het kwam? Nou, het was een soort scheldwoord. Die mensen hadden hun mond vol van wie? Van Christus. Wel, zo ook de apostel. Toen hij gearresteerd was daar in Damascus en Ananias bij hem gekomen was en zijn ogen, zijn lichamelijke ogen en zijn geestelijke ogen geopend waren, wat lezen we dan van hem? Hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. Zo begon het. En het laatste wat we van Paulus lezen in het boek van de Handelingen der Apostelen. Als hij gevangen genomen is in Rome, wat lezen we? Predikende het Koninkrijk van God. En lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd. Zo hier in Caesarea. Christus. De Heer Jezus Christus, gemeente, is voor Paulus werkelijk alles. Hij is het die hem heeft gearresteerd. Hij is het die hem uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Hij is het die hem van een vijand een apostel heeft gemaakt. De Heere Jezus Christus. Het geloof in Christus. Dat is de beloofde Messias. De gezalfde. De door God gezondene. De middelaar tussen God en mensen. Christus. De grote profeet en leraar. Gekomen om de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid van zondaren te openbaren. De Heer Jezus Christus, de eeuwige hoge priester, die zijn eigen bloed heeft gestort en die met het bloed van zijn leven is ingegaan in het binnenste heiligdom. Christus, de biddende hoge priester, die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Christus, de koning, die zit op de troon in de harten van de zijnen, die ze regeert en leidt, die de erfenis voor hen bewaart en die de erfgenamen bewaart, opdat ze ooit tot die erfenis zouden komen, Christus. Voor Paulus is hij alles. Gemeente, evenal iets van die spiegel. Springt uw hart op. Herken jij het? Zeg je, de Heere Jezus Christus. Zeg je, ach, dat ik hem mag kennen. Want ik hoor telkens over hem. Maar hij is nog zo verborgen voor me. Zou het kunnen? Zou het je gebed zijn? Om vandaag iets van hem te mogen leren kennen. De Heere Jezus Christus. Hoe? Wel, zegt Paulus, het geloof in Christus. Want gemeente, als één ding nodig is, dan het geloof in de Heere Jezus Christus. Het geloof? Ja, dat is dat geloof dat buiten hem niet meer kan. Dat is dat geloof dat hem leert zien als de enige. Wiens naam de enige is waardoor we moeten zalig worden. Dat zal de apostel ook gezegd hebben. Die in de Zoon gelooft, Felix. Drusilla, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, wie willens en wetens buiten hem blijft, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Het geloof in Christus, Felix en Drusilla, dat beveel ik u aan. En het is voorhanden. Je mag erom vragen. Je mag erom smeken. En het is de weg waarin de Heer het wil geven. Zo handelt, staat er. Zo spreekt Paulus over Christus. En over het geloof in hem. Dat geloof dat aan hem verbindt. Dat geloof waardoor ik alles ontvang wat in hem is, in leven en in sterven, voor tijd en voor eeuwigheid. Ja, dat was het eerste thema van de apostel. Maar dan gaat de apostel verder, want hij heeft nog een paar scherpe pijlen in zijn pijlkoker. En hij legt ze bedachtzaam op zijn boog. En hij richt ze uiterst nauwkeurig op het hart van Felix en Drusilla. Met de bedoeling, gemeente, met de bedoeling om raak te schieten, zodat ze dodelijk verwond raken. En dan houdt de apostel geen algemene beschouwing. Geen vrijblijvende woorden spreekt hij. Nee, hij spreekt heel bewust, heel gericht over rechtvaardigheid en matigheid. Rechtvaardigheid en matigheid tegenover? Tegenover Felix, die zo wreed en onrechtvaardig is. En over matigheid, ingetogenheid. In confrontatie met de levensweg van hen beiden. In hun zinnelijke zonde en wellust. Paulus, hij spreekt niet alleen over geloof, gemeente. Maar hij spreekt ook over bekering. Geloof en bekering. Want ook dat is telkens het thema van de apostel. Als hij, een voorbeeld, als hij, en dat is nog niet zo lang voordat Paulus hier in Caesarea staat, als hij onderweg van zijn derde zendingsreis naar Jeruzalem een ogenblik de gelegenheid krijgt om in Efeze aan land te gaan en hij daar de ouderlingen van Efeze spreekt, dan wijst hij erop, betuigende, beiden, Joden en Grieken, wat? Bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus. Bekering en geloof. Geloof en bekering. Het is een tweelinggemeente die je altijd bij elkaar ziet. Als je bekering losmaakt van het geloof, nou, dan is het geen waarachtige bekering. Dan zijn er misschien wat opknapbeurtjes in je leven. Maar bekering buiten geloof, het kan voor God niet bestaan. En het is hoogstens eigen gerechtigheid. Maar Als je het geloof losmaakt van bekering, dan is het geen levend geloof. Dan is het een dood geloof. Dan is het een geloof zonder vruchten. Geloof, maar ook bekering. En nogmaals, dan doet Paulus gemeente dat heel concreet. Gerechtigheid. Rechtvaardigheid. Gemeente, zou dat, ja, ongetwijfeld wel, zou dat ook u en jou en mij moeten gelden? Wanneer, en vanmorgen hoorden we toch de wet van God, toch? Die ons elke zondag wordt voorgehouden. Het eerste tot en met het tiende gebod. Waartoe? Wel opdat we ons leven ernaast zouden leggen. Opdat we zouden beseffen dat wij de geboden van God niet houden. En dat het er nogal wat aan mankeert. En dat het zaak is, gemeente, om ook heel concreet ons leven naast de wet van God te leggen. Paulus doet het hier. Rechtvaardigheid, Felix. Dat wordt van u verwacht. En zo gebeurt het meer in de Bijbel. Johannes de Doper bijvoorbeeld. Hij deed het in confrontatie met de Farizeeën. Wie heeft u aangewezen te vlieden voor de toekomende toorn? En Johannes, hij deed het tegenover Herodes zelf. Toen hij hem aanwees dat hij een verhouding had met een vrouw die voor God niet kon bestaan. En was het Nathan ook niet? Nathan, die daar voor de troon van David stond en het zomaar durfde te zeggen: gij zijt die man. Rechtvaardigheid. Wil je het eens nazien? Zomaar, denk eens na over de afgelopen week. Waren er dingen, je heel concreet, gemeente, jij in jouw leven misschien, waarvan je moet zeggen: ach, oh, nu ik er nog eens aan terugdenk, dat klopte niet. Die woorden die ik sprak, die gedachten die bovenkwamen, de dingen die ik deed. Waartoe zegt Paulus het? Met het oog waarop moet het in de prediking klinken, dat het ons bij de Heere brengt. O God, wees mij de zondaar genadig. Rechtvaardigheid. Matigheid ook. Matigheid. Felix, u hebt twee vrouwen gehad, maar de vrouw die u nu hebt is uw vrouw niet. En Drusilla, je hebt hiervoor al twee mannen gehad en de man die je nu hebt, dat is je man niet. Je overtreedt de wet van God en Drusilla, jij bent ermee bekend. Je overtreedt de wet van God, weet je dat? Matigheid. Ingetogenheid. Zou dat, gemeente, ook tegenwoordig niet een punt mogen zijn waar aandacht voor is? Ingetogenheid. Dat is niet van deze tijd. Nee, dat is niet van deze tijd. Onze tijd roept je ertoe op, onze jonge mensen, maar ook als je al wat ouder bent, roept je ertoe op om je verlangens te bevredigen, om te doen wat je zin in hebt, om die film wel te bekijken. En vul het nou zelf maar in. Juist in onze tijd zijn de verleidingen levensgroot. Dus gemeente, ook op dit terrein, juist op dit terrein, alle reden om het tot de Heere te bidden. Heere, doorgrond mij en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Heere, geef toch door uw genade dat ik een vijand van de zonde word. Dat ik de zonde ga haten en ontvluchten. Rechtvaardigheid, matigheid. En dan dit nog, het toekomende oordeel. De apostelgemeente legt gewicht in zijn preek. Drusilla, de Jodin, ze wist er wel van dat er een gericht aanstaande is. De grote dag des Heren, waar de profeten ooit over spraken. En Felix, Vanuit zijn heidense godsdienst weet hij het ook wel. Hij vreest de dag van de vergelding. En zo zegt de apostel, het weet het. Felix en Drusilla, er is een toekomend oordeel. Welgemeente, die klem, die geldt ook ons. Beseffen we het. Het gaat op het oordeel aan. En de vraag is, en die moet altijd weer gesteld worden. Zal ik voor Gods aangezicht en voor zijn troon zonder verschrikken kunnen verschijnen? Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Het zal er moeten zijn, gemeente. Wat? Geloof in de Heer Jezus Christus en waarachtige bekering. U als gemeente Middelharnis heeft graag gewenst, begrijpelijk, dat de beroepen dominee komen zou. En dat hij over enige tijd hier de herderstaf zou mogen opnemen. Waartoe? Waarom eigenlijk? Maar gemeente, laten we bedenken dat als er een getrouwe dienaar op deze kansel staat, en u hebt er al vele gehad, dat dan ook deze zaken aan de orde moeten komen. Dat de dienaar van het woord niet overkomt om te zeggen wat de gemeente graag horen wil. Maar wat de gemeente nodig heeft. In het spoor van de grote profeet en leraar. En als er één prediker geweest is. Als er één verkondiger van de raad van God geweest is. Die met name deze dingen beklemtoond heeft. Dan de Heer Jezus zelf. Waarin hij aan al zijn dienaren de opdracht heeft gegeven. Om het gewicht van de eeuwigheid in de prediking een plaats te geven. Een van de Puritijnen zei ooit, preken, preken. Dat is de gemeente dagen voor de rechterstoel van Christus. Waarin de dingen openbaar komen. Het is de bediening van de sleutels. En elke keer weer. Wanneer we in de kerk zitten, dan gaat of de deur open, wanneer we het woord van God toevallen, of de deur gaat dicht en blijft gesloten. Wat een gewicht, gemeente. Paulus, hij zegt het, en hij houdt er kennelijk geen rekening mee, dat zijn lot als gevangene, ligt in de handen van deze Felix. Maar hij spaart hem niet. Hij handelt over rechtvaardigheid, matigheid en het toekomend oordeel. Welnu, dat is de preek. Ja, dat moest vanmorgen wel de grootste nadruk hebben. De preek. Deze preek. Maar het effect daarvan wordt ons in de schrift meegedeeld. Hoe hebben ze gereageerd? Heeft deze bewogen en ontdekkende preek van Paulus, gemeente, heeft ze vrucht gedragen? Weten we er iets van? Nou, van Drusilla horen we niks. Geen woord. Geen tegenkanting en geen bijval. Wat moeten we van haar denken? Gemeente, ik neem aan. En het vervolg laat het eigenlijk wel zien. Dat ze met onbewogenheid het alles heeft aangehoord. Het heeft haar niks gedaan. De prediking over het geloof in Christus heeft haar niet beroerd. De prediking over de bekering tot God heeft haar koud gelaten. En de prediking over het toekomend oordeel heeft haar niet op de knieën gebracht. Onbewogen luistert zij. Het evangelie heeft haar niet verkwikt. En de scherpe pijlen van de wet hebben haar niet verschrikt. Het deert haar niet. Het raakt haar niet. Haar leven blijft onveranderd. Drusilla. Terwijl ze zo goed wist als Jodin. Wel, hoe anders bij Felix? Misschien was hij meer een emotioneel mens. Wat lezen we? Felix, zeer bevreesd geworden zijn. De boodschap van Paulus heeft zijn geweten geraakt. Hij voelt en erkent dat het waarheid is wat de apostel zegt. Zeer bevreesd geworden zijnde. Het snijdt door zijn ziel. Hij moet er toestemmen. En eens ziet hij het voor ogen wie hij is. Geen rechtvaardigheid. Geen matigheid. En eens komt er een dag dat hij rekenschap zal moeten afleggen voor God. En hoe zal het moeten? Nou, dat is opmerkelijk, toch? Heel opmerkelijk. Deze man met zijn fantastische carrière. Een vrij man. Heel de wereld ligt aan zijn voeten. En misschien kan hij ooit nog eens keizer worden. Nee, hij heeft niet te vrezen. Ja, die Paulus, jongens en meisjes, die is daar in ketenen. Met een ketting verbonden aan een Romeinse soldaat. En straks zal die weer in de gevangenis geleid worden. Wat een contrast, deze Felix, in glitter, in glamour, in glorie en eer. Nee, hij heeft niks te vrezen. En toch, hij vreest. Onafhankelijk van zijn maatschappelijke positie, vreest hij. Hij voelt het oordeel. Het oordeel. Wat gemeente dat? En ik hoop dat u iets van die spanning ervaart. Als dat gebeurt. Als Paulus een ogenblik zijn woorden stopt. En hij ziet de schrik in de ogen van Felix. En hij ziet misschien wel deze man die daar in vol ornaat als stadhouder op zijn troon zit. Hij ziet hem daar beven en rillen. Paulus. Hij zou verwachting gehad hebben. Paulus. Hij heeft het meer meegemaakt. Ja, dat was in een heel andere omstandigheid. Toen was hij ook gevangen daar in Filippi. Daar met die aardbeving. Toen die cipier daar op hem afkwam en het zei, wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe zal ik nog behouden worden? Ook zo'n bevend mens. Zal het hier opnieuw gebeuren? Zal hij de vreugde mogen smaken? In gemeenschap met de engelen in de hemel. De vreugde over de bekering van een zondaar. Die voor God gaat buigen. Een geknakt mens. Met een scheur in zijn ziel, met een verbroken hart en een verslagen geest. Weet u, gemeente, beseft u, dat dat het verlangen van de dienaren van het woord is? Ik zal daar niet over uitweiden. Maar wie zaait, zoekt toch de oogst. En wie het woord van God predikt, wenst toch dat het ingang vindt. Zo staat Paulus daar. En hij ziet het. En ongetwijfeld is er een gebed in zijn hart omhoog gegaan. O God, red deze man. Gemeente, wat een wonder zou het zijn. Ik maak het maar even concreet. Wat een wonder zou het zijn. Als onze eigen koning, Willem-Alexander, op enig ogenblik aan ons Nederlandse volk zou laten horen dat God hem in zijn hart gegrepen heeft. Of onze minister-president Mark Rutte, wanneer ze de naam van God gaan belijden. Wat een wonder zou het zijn. Wel, Paulus, hij heeft er verwachting van misschien. Nou ja. U weet het al lang natuurlijk, want we hebben de geschiedenis gelezen. De mond van Felix gaat open. Voor deze keer ga heen, Paulus. Als ik gelegener tijd, als ik meer gelegenheid zal hebben, dan zal ik u tot mij roepen. Gemeente, wat betekent dit? Wat houdt dit in? Dit? Felix. Hij heeft het moment, het meest cruciale moment in zijn leven, het keerpunt van zijn leven, om ernst te maken met de dingen van zijn ziel en van zijn zaligheid. Hij heeft dat moment voorbij laten gaan. Eén ogenblik is de genade De eeuwige zaligheid. Voor hem als het ware binnen handbereik. Maar hij heeft er zijn hand niet naar uitgestoken. En dat. Terwijl zijn geweten meegetuigt met de boodschap van Paulus. Maar hij vermant zich. En hij schudt het van zich af. En hij wijst het aanbod af. Nee, Paulus? Nee, nu niet. Later misschien. Maar de gelegenheid gaat voorbij. O jawel, Felix was bang geworden. Jazeker. Er trok een schrik door zijn ziel. En van hem gold het wel wat de Heer Jezus ooit zegt als hij iemand ziet. Waarvan hij getuigt, deze is niet ver van het koninkrijk van God. Zo kan het zijn, gemeente. Zo kan het zijn. Niet ver van het koninkrijk van God. Een dunne wand scheidt me nog van het wezen der dingen. Maar het is een morgenwolk. Een vroeg opkomende dauw. Het is zo weer voorbij. Een rimpeling. Felix. Hij werkt zich over de schrik heen. Hij duwt zijn emoties opzij en zijn tranen bedwingt hij. En hij maakt er snel een eind aan. Resoluut zegt hij, Paulus, stop nou maar. Ik heb je relaas gehoord. En tegen de soldaat zal hij gezegd hebben, breng hem weg. Paulus, we spreken elkaar nog een keer. Als ik meer gelegenheid zal hebben, Paulus, dan. Maar gemeente, voor Felix kwam die gelegenheid niet meer. Het duurt niet lang. Of Felix verdwijnt van het toneel. Vanwege een oproer in Caesarea wordt hij aangeklaagd bij de keizer. En moet hij zich in Rome verantwoorden. En dat loopt niet goed af. En nog enkele jaren later staat hij voor de troon van hem, van wie Paulus gesproken heeft. En dan moet hij zich verantwoorden. En gemeente, dat loopt niet goed af. En de boodschap van morgen is vreselijk. Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Te meer wanneer het evangelie zo dichtbij geweest is. Wel gemeente, dat was de schrik. En nu de spiegel. Ik hoef daar eigenlijk niet zo lang over uit te wijden. De spiegel. Zullen we eens in de spiegel kijken? Hoe is het nou met mij? En met jou? En met u? Hoe is het? Ben ik gemeente misschien als Drusilla? Dat kan. Onbewogen. Kil. Onverschillig. O jawel, ik hoor vanmorgen wel over, jazeker, over het eeuwige oordeel. Jawel, ik neem er kennis van, want dat wist ik al lang. En ik heb al lang heb ik die dingen onder ogen gezien, maar ach, het deert me niet. En zo zit ik vanmorgen in de kerk. Zo kwam ik in de kerk, zo zit ik in de kerk en zo ga ik weer uit de kerk. Als Drusilla, een verbondskind, jawel, een verbondskind. Drusilla, die was nog jong, ik zei het al, 16 jaar. Nou, ze dacht toch heel wat pleziertjes in haar leven te kunnen beleven. En die wilde ze niet opgeven. Tegenover die domperige boodschap van die gevangen Paulus. Gemeente Drusilla was hier 16 jaar. Is het soms een boodschap voor jou? Ben je ook 16? Of 18? Drusilla is niet oud geworden. Het is maar 20 jaar later dat ze in Italië is. Vlak bij Pompeji. En u begrijpt het al. Daar plotseling wordt ze bedolven onder de lava van de uitbarstende vulkaan de Vesuvius. Zo komt aan haar leven een eind. En weg is haar glorie. Verdwenen is haar aantrekkingskracht. Gemeente, en in de afgelopen week, weliswaar dat niet in Nederland, maar wel in Duitsland en in België, zijn ook mensen overvallen. Dan weliswaar niet door het vuur, maar door het water. En vluchten was niet meer mogelijk. In de afgelopen week, gemeente. Op die dag dat u misschien in het zonnetje zat. En daar in Duitsland en België werden de sluizen van de hemel geopend. En verzwolgen ze dieren en mensen. Zo kan het zijn. Zo kan aan een kil en onbewogen leven plotseling een eind komen. Drusilla. Of is ons leven te vergelijken met Felix? Dat kan ook. En dan Felix in die zin, zoals op dat moment. Dat de schrik door zijn hart slaat. Dat er ernst in zijn leven komt. En dat de overtuiging groeit. Ja, maar die boodschap is waar. En die kan er eigenlijk niet onderuit. En je bent misschien wel langer dan Felix. Onder de indruk. Misschien wel enkele dagen. Of enkele weken. En het bindt je aan Gods genadetroon. Ja, dat kan. Maar, ja, hoe is dat? De gewone dingen van het leven, die vragen weer voorrang. Je moet toch eten? En je moet toch werken? En je moet toch op vakantie? En meer? Vakantie, ja, vakantie. Nou. En het krijgt de overhand. En die schrik van toen verdwijnt. En ze komt nooit terug. Ja, je hebt het voornemen om er nog wel eens een keer werk van te maken. Maar gemeente, daarmee misken je de aard van Gods genade. Want bij Gods genade hoort dat Hij erover beschikt. En dat Hij je dat moment gegeven heeft. Dat het zo dichtbij was. En dat Hij het heeft gezegd. Geloof dan toch mijn heil en troostrijk woord. Verhard je toch niet, maar laat je lijden. Nee, zeg je, later, morgen. En morgen komt niet. Morgen komt niet. Of ben je misschien als die Joodse mensen die Paulus hebben aangeklaagd. En die het liever hielden bij, ja, bij de wet en bij het doen en bij alles wat ze wisten. Ja, u weet het ook wel. Ja, u weet het ook wel hoe God zalig maakt en langs welke weg dat gaat. En af en toe is er wel eens iets van nood en zorg in je leven. Maar gemeente, het is houdbare nood. En je blijft er gewoon bij leven. En je gaat niet door de knieën. En je zakt niet door je eigen grot. Heen. En het blijft zoals het was. En het woord van God ketst af. O, misschien op je leven vol van gerechtigheid. Maar het is eigen gerechtigheid. Of ongerechtigheid. En je houdt het in stand. Omdat je er niet mee wilt breken. Of gemeente is het anders. Heb je mogen buigen, misschien vandaag wel. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar laat je lijden. Gemeente, wat nodig is, wat alleen maar nodig is, weet u, dat is niks wat je zelf doet, maar het is je laten lijden. Is dat ook niet de boodschap, het evangelie van Paulus geweest? Laat u met God verzoenen. Want er is verzoening voorhanden. Er is genade bij God aanwezig. En als je daar nou van weet, als dat nou door Gods ontferming sporen in je leven getrokken heeft. Nee, denk dan niet dat deze boodschap van Handelingen 24 voor u of voor jou geen gelding heeft. Want, dan moet je het ook nog nakijken, dat dat leven gevuld is met de vruchten van gerechtigheid en matigheid. Die vruchten die voortkomen uit een levende beoefening van het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar gemeente, dat is de boodschap voor vanmorgen. De preek, de schrik en de spiegel. En wees dan niet als die man die Jacobus aanwijst in zijn brief. Die een ogenblik in de spiegel kijkt, maar dan zijn gezicht snel afwendt en overgaat tot de orde van de dag. De boodschap van deze geschiedenis is wat we zingen gaan uit Psalm 95, vers 4. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. We zullen de Heere danken en bidden. We danken u, Heere, voor het eerlijke en ontdekkende woord dat vanuit Handelingen 24 tot ons kwam. De apostel, wat een getrouwe prediker was hij. En wat was het hem begonnen om de eer van zijn zender en de zaligheid van zijn gehoor. Heere, wilt u zo nog, ook in ons midden, uw stem doen horen, Heere, opdat het ons hart zal raken, opdat het ons brengen zal bij u, opdat er maar één naam overblijft, de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, buiten welke we niet zullen zalig worden, maar in wie alle zaligheid geopenbaard is. Al is het voor zo'n onrechtvaardige Felix en zo'n onmatige, zinnelijke Drusilla. Al is het voor zo'n eigengerechtigde Tertullus, wie we ook zijn, Heere. Alle typen van zondaren treffen we in de schriften aan. Maar uw genade sluit aan. En wil aansluiten op de hardste harten. En ze verbreken. en zondaren tot u brengen. Ze krachtig trekken uit de duisternis. En ze overbrengen in het koninkrijk van uw licht en genade. Dan pas zullen we leven. Dan pas zullen we deel hebben. En dat leven waarvan u, Heere Jezus, het hebt gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Al ware hij of zij ook gestorven. We danken u voor wat u vanmorgen gaf. We bidden om uw zegen op deze dag. Laat ook vanmiddag, weliswaar voor anderen van de gemeente hier in de kerk, maar voor ieder van ons, hoe dan ook verbonden aan uw woord, laat het opnieuw mogen klinken. En zo bidden we om het werk van uw geest en genade, tot roem van uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij zullen, gemeente, nog zingen gaan, Psalm 106, en daarvan het derde vers: geef dat mijn oog het goede aanschouwt, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. 106, vers 3. Verhef, gemeente, uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en voor zover van toepassing gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.